Wij zouden dus naar Genesis 7, was de bedoeling, want daar zijn we vorige keer min of meer in blijven steken, als ik dat zo mag zeggen. De geschiedenis dus van de zondvloed zelf, want dat is wat we hier dan in ieder geval vinden. We hebben een gedeelte van het hoofdstuk al besproken, eigenlijk het meeste van het hoofdstuk dacht ik al zo'n beetje, want we waren zo ongeveer bij vers 21, 22 of daaromtrent, dacht ik. Want tot zover hadden we dat dan ongeveer besproken, maar ik zal vanavond beginnen met een moeilijk verhaal. Daarvoor hebben wij het bord opengezet en daar gaan we dus ijverig op kalken. Dan zal ik u proberen in een paar minuten te vertellen waar ik zelf jaren over gedaan heb. Waarom, weet ik niet, maar het was echt zo. Namelijk over hoe het nou zit met die tijdrekening in de dagen van de zondvloed. En waarom ik er zo lang over gedaan heb, weet ik ook niet, maar ik heb achteraf wel gezien dat er inderdaad heel wat verschillende verhalen, verschillende explicaties in omloop zijn. Toch is het in werkelijkheid niet zo geweldig moeilijk. Ik begin maar gewoon even van het rijtje af aan met de data te noemen, de gegevens althans, voor zover we die hebben. En daar zal ook blijken dat we wat we niet weten, gewoon kunnen berekenen. Ieder die het MUCO gehad heeft, die kan het dan daarna uitrekenen. Dat weet je toch, dat is meer uitgebreid. Kleuteronderwijs. Heel goed, ja. Wij vinden namelijk in de eerste plaats in Genesis 7 vers 4, waar de Heer tot Noach spreekt. Daar zegt de Heer namelijk, want over nog 7 dagen, dat wil zeggen er zouden nog 7 dagen passeren, over nog 7 dagen, dat wil zeggen er waren nog 7 dagen te gaan van de 120 jaar die aangekondigd waren in hoofdstuk 6. Nog 7 dagen zal ik het doen regenen op de aarde. Eerst was het over 120 jaar gaat het regenen. Dat is moeilijk. Hier staat een weersverwachting voor een week vooruit. Nou, dat is iets eenvoudiger. Maar goed, over 7 dagen zal ik het doen regenen op de aarde. En wel 40 dagen lang. En 40 nachten dus ook. Dus 40 etmalen betekent dat gewoon. En ik zal van de aardbodem verdelgen al wat bestaat dat ik gemaakt heb. Even voor mezelf nog een aantekening erbij zetten. Zo. En dat wordt herhaald, dacht ik, nog een keer in vers 10, ja. Want daar staat, en het geschiedde na die 7 dagen, let op die 7 dagen, de 7 dagen dus uit vers 4. Na die 7 dagen dat de wateren des vloeds op de aarde waren, in het 600ste jaar des levens van Noach, in de 2e maand, op de 17e dag der maand, op dezezelfde dag, zijn alle fonteinen des grote afgronds opengebroken en de sluizen des hemels geopend. En toen hield het dus op met zachtjes regenen, heet dat in het Nederlands. Met andere woorden, het begon toen dus heel hard te regenen, nog harder dan vandaag. Maar in ieder geval, het begint dus met een periode van 7 dagen... Begin ik dan maar even mee zo. Genesis 7 vers 4. En vers 10 natuurlijk, want daar stond het dan ook. Daar stond dat er 7 dagen passeren. Vanaf wanneer? Wel, vanaf dat Noach in de ark ging. Want dat was aangekondigd. En die 7 dagen eindigen volgens vers 11. In het 600ste jaar des levens, daar ga ik nog niet op in. Maar het 600ste jaar des levens van Noach in de 2e maand op de 17e dag der maand. Dus op de 17e van de 2e. Schrijven we dus zo op. De 17e van de 2e maand begon het te regenen. En dan stop ik maar eens even. Dan heb je de tijd om erbij te schrijven. En dan kan ik intussen even weer wat zeggen. Het heet namelijk de 17e van de 2e maand. Maar ik moet erbij zeggen dat als je die maand zoekt op de kalender, op de Joodse kalender, nu, dan is het niet maand nummer 2, maar maand nummer 8. Heb je dat? Dit is maand nummer 2. Maar tegenwoordig op de Joodse kalender is dezezelfde maand, maand nummer 8, Aan de jaartelling is niks gewijzigd, maar aan de nummering van de maanden wel. Want met ingang van Exodus 12, bij de uittocht uit Egypte, werden de rugnummers van de maanden een half jaar verschoven. Dat wil zeggen, wat toen maand nummer 7 was, bij de uittocht uit Egypte, op de avond van de 14e van de 7e maand, slachtte men het paaslam en at men het paaslam, en toen ging men Egypte uit, maar er staat erbij dat vanaf die tijd, vanaf dat moment, voortaan die maand het begin van de maanden des jaars zou zijn. De eerste van de maanden des jaars, dat staat er. Het hoofd van de maanden des jaars. Zodat we toen de 7e maand was, kregen ineens rug nummer 1. Het was halverwege het jaar dus. Het was het voorjaar, dat is halverwege het jaar. Want in het najaar pas begint het kalenderjaar. September, oktober, ongeveer die tijd. Wanneer de herfst begint, officieel. Maar de 7e maand was dan ongeveer in maart, april of zoiets. Daar in de buurt, dat hangt er een beetje vanaf. Heel ingewikkelde materie, maar dat moet je maar voor lief nemen. Maar in ieder geval, het was dus in het voorjaar dat men uit Egypte ging, dat was de 7e maand, maar vanaf dat moment heette dat de 1e maand. Zodat het een half jaar verschoven werd. Daar gaat het ook om het halve jaar. Het werd een half jaar verschoven. Daar zit een heel verhaal aan vast, en ook een typologisch verhaal bovendien. Daar hebben we het nu ook niet over, maar ik heb het er alleen over, dat als je deze datum terugzoekt op een normale Bijbelse kalender, sinds Exodus 12, zo'n kalender, vanaf Exodus 12, dan moet je deze maand niet zoeken als de 2e maand, maar als de 8e maand. Dan moet je dus gewoon 6 bijtellen, dan wel 6 aftrekken. En 2 min 6, dan moet je, dat heb je op school geleerd, dan moet je 12 lenen. Dus dan wordt het 14 en dan 6 eraf, dan is het 8. Heb je dat? Nee? Ja, het is gewoon zo. Een jaar heeft 12 maanden. En dan volgt de 2e maand. En als je daar een half jaar vanaf moet trekken, dan heb je dus bij elkaar, had je dus 14 maanden. Je leent de 12, dus heet dat. Had je dus 14 maanden, 6 eraf, wordt het 8. Dus of je er nou 6 bij optelt of 6 aftrekt, dat maakt niks uit. Maar anders krijg ik weer dat gedoe van, wat doe ik nou als het de 9e maand is, want dan moet ik er 6 weer optellen. Krijg ik maand nummer 15, dat bestaat toch niet? Nou ja, dan trek je er 6 af, dat maakt het niks uit. Maar je moet het onthouden, anders komt het de verkeerde data uit. Hè? Dat is gewoon een gegeven, dat moet je gewoon weten. Die had het hier de 2e, maar later bleek het de 8e maand te zijn. De nummers verschuiven met een half jaar. Kan niet schelen welke kant op, want het maakt namelijk in de praktijk geen verschil. Goed, dan gaan we nou weer verder. Want er stond dus in vers 11, in het 600e jaar des levens van Noach, in de 2e maand, op de 17e maand, werden de fonteinen des grote afgronds geopend. Met andere woorden, het water van de zee kwam omhoog en de sluizen van de hemel gingen ook open. Dus het water van de hemel kwam ook naar beneden. Alles tegelijk, van twee kanten. Daar hebben we het al over gehad, want ik heb al gezegd, dat is water in de hemel en het water ook uit de afgrond. En dat is precies het verschijnsel wat zich ook voordeed in Genesis 1 vers 2. Want, dat heb ik de vorige keer geprobeerd uit te leggen, de vloed van Noach is een soort uitbeelding achteraf van de vloed van Genesis 1 vers 2. En dwars door die vloed heen kwam toch deze oude aarde weer naar boven en werd dus min of meer gered, om het nou eens zo te zeggen. En dwars door de vloed van Noach kwam ook die oude aarde weer naar boven en werd gered. En Noach en de zijnen werden gered door het water heen. En later krijgen we het verhaal nog een keer. Die heb ik vorige keer niet genoemd, maar die zou ik nou ook eens moeten noemen. Later krijgen we het verhaal nog een keer. Dat zijn de wateren van de Schelfzee. Daar ging men doorheen en door die wateren heen werd men ook gered. Zodat je van de wateren van de Rode Zee, de Schelfzee, hoe men dat maar noemt, daarin kun je dus ook zien een type achteraf van de vloed van Genesis 1 vers 2. En daar krijg je nog een keer bij de diverse malen dat men door de Jordaan doortrekt waarbij de wateren wijken. Ik meen een keer of 3, 4 of zoiets. Het is allemaal precies hetzelfde. Betekent dat daardoorheen toch iemand of iets behouden wordt. En daar gaat het om. Nou, hoe dat ook zij, de staat was de 17 van de 2e, maar aangezien een week daarvoor Noach al in de ark ging, weten we die datum dus ook. Namelijk, dat was dan de 10e van de 2e. Dat hebben we dan niet, Dat staat dan niet in een bepaalde tekst, maar dat hebben we dan berekend, hè. Zo hebben we het er maar even bij. Berekend. Die 17e van de 2e staat gewoon in de Bijbel. Als ik er dus niks bij zet, staat het gewoon in de Bijbel. Ja, ik doe het eigenlijk fout, hè. Zal ik het netter doen? Ik zal het even netter doen.
Vooruit. Ja, hij schrijft daarom van de Cornelia-functie. Zal het iets nergens. Goed. Berekend. De tiende van de tweede. En dat is dan Noach in de Ark. En dan stond er in Genesis 7, dus vers 4 en vers 10. En in vers 10, daar stond dat er 7 dagen passeerden. En toen kwamen we in Genesis 7, vers 11. Ja. Genesis 7, vers 11. Waar staat dat het begon te regenen? Namelijk op de 17e van de tweede. Nou, doe ik het goed, hè? Als je te groot gaat schrijven, schrijf ik het weer niet op. Nou, dan gaan we verder. Want daar stond dan vervolgens in vers 12. En een plasregen was op de aarde 40 dagen en 40 nachten. En er stond dus in Genesis 7, vers 4. En in vers 12. Waar zit mijn vraag? Stond het er nog een keer? Juist, ja, namelijk in vers 17. Daar stond dus 3 keer dat het 40 dagen lang regende. Zelfs naar Nederlandse begrippen is dat tamelijk lang. Ja. Nou, dan gaan we weer verder. Want dan betekent het dat we vervolgens berekenen, want het staat er niet. Dat de regen eindigt ...40 dagen later na de 17 van de tweede, 57 van de tweede, oftewel 27 van de derde. 57 en 27 van de derde, ja. Want, zoals we nog zullen zien, een maand duurt hier gewoon 30 dagen. Dat schijnt later niet meer het geval geweest te zijn, maar dat is niet aan de orde. Het gaat erom hoe het hier is en hier blijkt, want er blijkt later uit te komen, dat 150 dagen inderdaad overeenkomt met precies 5 maanden. Dat zullen we zo zien. Want daarmee komen we weer in een ander gegeven terecht. Dat is namelijk het merkwaardige verschijnsel. En dan stop ik even met het rijtje, dus schrijf ik hier nog zij even wat op. Dat een zonnejaar, en dat is het jaar waarmee wij gewoonlijk rekenen. Wij moeten daar ook wel mee rekenen trouwens. Dat zo'n zonnejaar duurt 365 en een kwart dag. Vandaar dat we elke 4 jaar die kwart dag inhalen. En 4 kwarten erbij. Dus elk 4e jaar duurt dan bij ons 366 dagen. Dat is een schrikkeljaar. Zo komen we weer uit. Ongeveer. Want om het nog preciezer te vertellen. Het is 365,2, 4 en dan nog eens een keer 2 en dan weer een 4. En dan hadden we nog eens een poosje door achter die komma. Maar over een paar duizend jaar krijgen we daar prachtig problemen mee. Dus dat hebben we niks mee te maken. Heb je dat? Een jaar, wat je onthouden moet eigenlijk, is alleen maar dat het dus moeilijk is om iets uit te rekenen, chronologisch, in de Bijbel. Zodat mocht u zich daartoe begeven, dan komt u voor grote problemen te staan. Komt wel eens wezen dat u de berekeningen niet kloppend kunt krijgen. Nee, geen wonder ook. Want er komt nogal wat voor kijken. Maar in ieder geval is het zo dat een normaal zonnejaar duurt 365 pakweg en een kwart dag. Dat is sinds mensenheugen is, bijna sinds mensenheugen is zo geweest. Alleen in de middeleeuwen was er een moment dat ze zeiden, dan moeten we die 100ste dag die we zoveel jaren overgeslagen, moeten we maar even inhalen. Dus sloegen ze 11 dagen op de kalender over.
Het was ene paus Gregorius, wiens rugnummer ik helaas vergeten ben. Maar het was een Gregorius in ieder geval. En de Russen waren het daar niet mee eens, dan had de paus toch niks te vertellen. Dus jarenlang hebben ze in West-Europa op een andere datum kerstfeest gevierd dan in Oost-Europa. Ik geloof trouwens dat het nog maar enige jaren geleden is dat men dat recht heeft getrokken. Zij, niet wij uiteraard. Heb je dat? De Engelsen kennen dat trouwens nog. Die hebben nog een zogenaamd Old Christmas. Dat vieren ze in januari. Elf dagen bis. Nou, meer dan elf dagen zijn het inmiddels eigenlijk. Maar goed, laat dat maar zitten. Maar er is dus een probleem. Maar in zonnejaar 365 en een kwart dag, dat moet vrij nauwkeurig, want anders valt op een gegeven moment kerstfeest midden in de zomer. Dat zou nog niet erg zijn, want dat is in het zuidelijk halfrond toch al het geval. He? Dus dat geeft ook nog niet. Maar ik bedoel, dan krijg je het oogstfeest midden in de winter. En dat is wel een beetje vervelend. Maar je kunt natuurlijk niet de eerste vruchten van de oost van het land halen om de heren de eerstelingenbroden te wijden. Als er namelijk helemaal niks op het land staat, om de eenvoudige reden dat het winter is. Dat lukt dus niet. Als je bijvoorbeeld een jaar hebt van 360 dagen. Ben je elk jaar 5 dagen te weinig. Dat scheelt over 6 jaar al een maand. En over 36 jaar, dat is dus niet zo bar lang, scheelt het dus inderdaad een half jaar. En dan zit je dan met het verschijnsel dat het feest van de eerstelingen of eerste vruchten van de oogst midden in de winter valt. Dus een kind kan uitrekenen dat het niet klopt. Toch kennen wij in de Bijbel zo'n jaar. Wij noemen dat gewoon een profetisch jaar. Er is een goede reden voor waarom we het zo noemen. Het blijkt namelijk, punt 1, dat oorspronkelijk het jaar wel degelijk 360 dagen had. Daar kom ik zo op terug, want dat blijkt met name hier in Genesis 7. En in de tweede plaats, en dat is voor ons van veel groter belang nog, het blijkt namelijk dat zo fundamenteel is een jaar van 360 dagen, dat in de profeten, in de profetieën waarin over jaartelling gesproken wordt, zonder uitzondering gerekend wordt met jaren van 360 dagen. Daar wordt dus niks, geen rekening gehouden met het zonnejaar en met de seizoenen, maar er worden uitsluitend dagen geteld. 360 dagen, dat is één jaar. Nee, niet een zonnejaar, niet een maanjaar, maar een, nou, wij noemen het dan maar een profetisch jaar, omdat we er eigenlijk alleen mee te maken hebben wanneer we de profetieën bestuderen. En in Genesis 7 komen we tegen, Genesis 7 en 8, maar dat is voor ons niet van al te groot belang dat we het daar tegenkomen. Maar het bevestigt wel dat dus oorspronkelijk het jaar inderdaad 360 dagen had. Dat is ook wel te bewijzen. Ik vind dit trouwens al een heel goed bewijs. Dat in de dagen van Noach dat kennelijk zo is. Een ander bewijs vind je in de oude Egyptische overlevering. Oude Egyptische jaartelling. Waar ze 5 dagen in een jaar kenden die helemaal niet geteld werden. Die sloegen ze gewoon over. Op de duur hou je dat niet vol natuurlijk, want dan kun je op zo'n dag van alles doen en dan kan je niet voor de rechtbank gedaagd worden, want die moet zeggen wanneer het was. En het was nooit, want het was in die 5 dagen, dus dat hou je niet vol. Maar niettemin, er waren 5 onbenoemde dagen op de Egyptische kalender. En die zijn blijkbaar ontstaan toen op een gegeven moment het zonnejaar veranderde van 360 naar 365 dagen. Toen hadden ze ineens 5 dagen over. En om niet de kalender te hoeven aanpassen verder, hebben ze gewoon gezegd, nou, dat slaan we gewoon over. Dat hebben ze natuurlijk niet zo lang volgehouden, maar het is een bekende zaak, overigens, dat dat zo is. Alleen, men is niet makkelijk bereid aan te nemen dat dat zonnejaar ooit veranderd is en dat de baan van de zon om de aarde, want zo kijkt men er dan tegenaan tegenwoordig, dat de baan van de zon om de aarde veranderd is van lengte. Oftewel, dat de zon er nou een beetje langzamer is gaan draaien, er nou dus wat langer over doet dan vroeger. Ja, wordt ook ouder, moet je rekenen. Maar goed, maar men heeft moeite om dat te geloven. Wij hebben daar wat minder moeite mee. In de eerste plaats omdat de zon niet om de aarde draait. Want dat is helemaal niet waar natuurlijk. Dat vind je in de hele Bijbel ook niet terug. Integendeel, je vindt het daar heel anders vermeld. Maar daar ga ik nou maar niet op in. Het is wel revolutionair genoeg, ik zeg. Dus de zon die draait niet om de aarde. Integendeel, de zon is ook veel kleiner. Enzovoorts, en het is helemaal niet denkbeeldig. Integendeel, dat er aan die baan van de zon in de loop der tijd wat veranderd is. In elk geval is het zo dat de instellingen die in de Bijbel gegeven worden met betrekking tot de tijdrekening, die zijn met de huidige baan van de zon niet in overeenstemming te brengen. Het klopt namelijk niet, het komt nooit uit. Dat is ook wat je in de Joodse geschriften altijd tegenkomt, want er zijn uitgebreide voorschriften met betrekking tot de tijdrekening. En speciaal met betrekking tot de nieuwe maan, want Israël werd verondersteld nieuwe maan te vieren, het feest van de nieuwe maan. Dat mogen wij niet meer, want het is nou occult verklaard, heb ik begrepen. He? Denk erom dat je niet bij de nieuwe maan of bij de volle maan of zoiets wat doet, want dat verklaren ze meteen als occult en demonisch. Dat mag niet hoor. Maar Israël wordt verondersteld een nieuwe maan te vieren, eenvoudig omdat de nieuwe maan, de verschijning van een nieuwe maan, de eerste sikkel van de nieuwe maan, is een beeld van wedergeboorte, van een nieuw leven wat ontstaat. Dus een nieuwe maan is een nieuw leven immers. Men moest dat vieren, en wel 12 keer per jaar uiteraard, want een jaar heeft 12 manen. Of maanden, maar dat is natuurlijk hetzelfde. Alleen het kwam niet uit, want een periode van de maan bleek niet 30 dagen te duren, achteraf maar zo ongeveer 29,5. Zodat men daarna in de problemen kwam met de kalender. Dat is allemaal later gebeurd. En we moesten toen kloppend maken. Want het gekke is, wij rekenen met een zonnejaar. Dat is verplicht. Anders kom je met de Bijbelse feesten niet uit. Er vallen de oogstfeesten in de winter en zo. Dus dat bestaat niet. In enkele tientallen jaren is dat al zover gekomen. Als je niet goed uitrekent. Dus je moet met een zonnejaar uitkomen van 365 en een kwart dag. In elk geval. En zelfs 365,24, want anders zit je elke 100 jaar een dag mis. Dan liggen we daar niet van wakker. Maar niettemin, dat gebeurt dan wel natuurlijk. Maar goed, dat is minder belangrijk. Maar het eigenaardige is dat voor de maanden, dat er een telling was van maanden, maand nummer 1, 2, 3, 4 enzovoort. En er worden geacht 12 maanden in een jaar te zijn, en die maandlengte kwam ook niet uit. Maar omdat men die maanden moest vieren, had men in de praktijk dus niet eens een zonnekalender, maar een maankalender. En dat maakt het nog ingewikkeld. Want een maan, de periode van de maan, dat wil zeggen van nieuwe maan tot nieuwe maan, dames, duurt 29,5 dag. Hè? 29,5 dag. Ja. Wat? Van de maan, zei ik. Ja. Dus 29,5 dag. En dan krijg je het merkwaardige verschijnsel, dat het dus de eerste maan 30 dagen toekende en de tweede 29, en het is gemiddeld van 29,5. Maar het is nog een dag te kort natuurlijk, want men zou voor een goede kalender, voor die van 360 dagen, zou men 30 dagen moeten hebben in die tweede maand. En de vierde en zesde en achtste, want elke oneven maand was dus 30 dagen, elke even maand was dan 29 dagen. En hoeveel dagen zitten er dan in een jaar? Want dan kom je met de maanden uit, maar hoeveel dagen zitten er dan in 12 maanden? Heb je er nog meer tekort? Want dan heb je namelijk het maanjaar ontstaat, dat is 12 maanden, dan heb je de maan 354. Want je hebt 6 maanden van dag te weinig in zit. Zodat Israël in de praktijk een kalender hanteerde van 354 dagen, waarop ze er elk jaar 11,25 tekort kwamen. Die ene honderdste praat ik niet over. Dat deden zij ook niet. Nee, dat neemt generaties voor dat iemand er wat van merkt. Dus dat maakt niet zoveel uit. En die paus heeft het toen opgelost met die 11 dagen, dus daar praten we nou niet meer over. Ja, 1100 jaar ben je 11, nou goed, ben je 11 dagen mis. Nou vooruit. 82 dagen. Maar het maanjaar duurt dus 354, en dan ben je dus inderdaad 11,25 dagen korter dan een zonnejaar. Nou, en dat profetische jaar ligt daar tussenin. Zodat je ziet dat tegelijk, dat zowel aan de lengte van de zonnecyclus als aan de maancyclus het een en ander veranderd is, waardoor ze volledig uit de pas zijn gaan lopen, maar het oorspronkelijke jaar zit daar tussenin. Het maanjaar is korter geworden, het zonnejaar is langer geworden, maar het oorspronkelijke jaar ligt er inderdaad vrij exact tussenin, wordt gewoon genomen 360 dagen. Bovendien, waarom zou men nou de cirkel hebben ingedeeld in 360 graden eigenlijk? Ja, wie heeft dat gedaan eigenlijk? Dat weten we niet eens. Dat is sinds mensen is altijd zo geweest. Dat is altijd zo geweest. Waarom? Omdat de zon een denkbeeldige cirkel beschrijft aan de hemel. En elke dag, is, beschrijft hij een weg van 1 graad. En in een jaar is dat dus 360 dagen, oftewel 360 graden. En daar komen die 360 graden op een cirkel vandaan. Gewoon, van de 360 dagen per jaar uitgezet over de ecliptica, over de baan van de zon. Dat is het verhaal. Dus inderdaad, oorspronkelijk 360 dagen. Nou, die oorspronkelijke situatie zie je hier nog in Genesis 7. En later kwam het dus in de problemen. Wat men deed, dat was tamelijk eenvoudig, hoor. Het eerste, we dan gewoon een cyclus van 8 jaar. Het eerste jaar hadden ze 360. Hadden ze 354 dagen. Dus dan hadden ze 11 en een kwart tekort. Hè? Oh, ik schrijf het verkeerd, ik zeg het goed, 11 en een kwart. In het eerste jaar hadden ze 11 en een kwart dag tekort. In het tweede jaar was dat verdubbeld uiteraard. Tot, het tweede jaar was het verdubbeld tot 22 en half. Zie je nou waarom ik zeg, de eerste maand van het jaar is ongeveer maart, april. Er kan wel 22 dagen verschil tussen zitten. Dat is maart, hangt er vanaf welk jaar in de cyclus het is. Verschuift namelijk. Maar, want kijk maar, het derde jaar, en dan zet ik even een pijltje voor, zou het verschil zijn 33, 3 kwart. Maar dat is meer dan een maand. Dus wat doen die jongens, want die waren niet van gisteren, die lassen dus gewoon een extra maand in. En dat is dan de 13e maand in het jaar. Voor de lui die van getalsymboliek wat weet, is dat erg interessant. Er waren normaal altijd 12 maanden, maar ik zond kwamen er niet aan, er moest een 13e wezen. Dat is net als met de stammen van Israël dus. En dat is net als met de apostelen. Er komt toch ergens een 13e vandaan. Nou goed, een 13e maand. Aangezien de 12e maand, wat de rugnummers betreft, althans de 12e maand Adar heet, noemt men de 13e maand dus Bet Adar. Oftewel de tweede, B. B december. Bet Adar. Dus dat is de schrikkelmaand. Dat gaat nog zo op de Joodse kalender. Er worden schrikkelmaanden ingevoerd. Niet helemaal volgens dit systeem. Want zij hebben ook een beetje naar de paus moeten luisteren, paus Gregorius. Maar goed, want die kon ook zingen, dat weet u. En dat die. Gregorius. Ja, schrijf u dat vooral op. Ja. Goed, dus 33, 3 kwart. Maar er ging een schrikkelmaand af. Dus toen werd het 3 kwart die ze nog overhielden. Toen kwam de vierde jaar, toen kwam er 11 en een kwart bij. Dus toen werd het 14, namelijk 15 dagen, hè? Heb ik dat goed? 11 en een kwart, 3 kwart is ongeveer 15 jaar. En dan de vijfde maand kwam er 11 en een kwart bij, dus toen werd het 26 en een kwart. En toen de zesde maand, had ook weer een pijltje bij, denk ik. Jawel, want toen werd het 37 en een halfje. En toen gooiden ze dus weer een schrikkelmaand tegenaan. Het mag er geen. Dus dan hielden ze het dus weer over 7 en een half. Toen kwam de zevende jaar, het zevende jaar, nee, u bent niet kwalijk. Het zevende jaar, dat is 11 en een kwart en 7 en een half, dat is 18, 3 kwart. Ja, en toen kwam het achtste jaar, ik heb het al gezien, ik heb het weer goed gedaan. Het achtste jaar, met een pijltje ervoor, want 18, 3 kwart en 11 en een kwart, dat maakt precies 30. En dus gooiden ze er weer een schrikkelmaand tegenaan, en toen waren ze kiet. En toen begon de cyclus dus overnieuw. Nou, dat is hoe de Grieken het deden, in elk geval. En het is zeer waarschijnlijk. Ik bedoel, er is eigenlijk niks tegen in te brengen. Het is namelijk zeer waarschijnlijk dat de Joden dat ook deden, die trouwens deel uitmaakten van die Griekse wereld van die dagen. En dat die gewoon die 8 maandelijkse cyclus hadden. Dus nu niet meer zo, ze hebben nou een veel ingewikkelder kalender, waar ze nog moeilijker dingen in verwerkt hebben, waarin ze bijvoorbeeld geregeld hebben dat Pasen nooit op een Sabbat valt, want anders mogen ze het paaslam niet klaarmaken, zo dat soort wetten. Dus ze hebben tegenwoordig een 19-jaarlijkse cyclus. Met schrikkelmaanden en schrikkeldagen om aan alle wetten te kunnen voldoen. Maar dit is van oudsher gebruikelijk, alleen dan krijg je op deze manier het Juliaansjaar van 365,25. En elke 100 jaar zit je dan een dag mis. En in onze jaartelling, zoals wij hem nu hebben, hebben we een ander systeem, daar zitten we ook met die 365 en een kwart, zitten we ook elke 100 jaar een jaar mis.
Maar dat betekent een dag mis, bedoel ik. Elke 100 jaar zitten we een dag mis. En dat hebben we opgevonden dat we van de eeuwjaren dan weer geen schrikkeljaar maken. Dus het jaar 2000 is wel deelbaar door 4, maar we maken er geen schrikkeljaar van vanwege die ene dag. Dat zo. Dus verhaal eigenlijk nog niet meer af, want er staat nog meer achter de komma. Maar daar heeft men een incidentele oplossing voor gekozen. Dat ze eens in de 400 jaar weer eens een schrikkeldag overslaan of zo. Maar daar merk je toch niks van. Die kun je van mij vrij krijgen. Zeg wat ik het gezegd heb. Goed, wat we nou vinden, daar gaat het om, is dat wij hier dus te maken hebben met het oorspronkelijke jaar van 360 dagen. Dat is niet een kunstje om de profetieën kloppend te krijgen of zoiets, maar dat is het oorspronkelijke Bijbelsjaar. Dat er in de schepping daarna wat anders gelopen is, misschien wel ter gelegenheid van de zondvloed, want het zou best kunnen, dat is een duidelijk gegeven. Dat blijkt niet alleen uit de Bijbel, maar ook uit de ongewijde geschiedenis, zodat ik daar helemaal geen moeite mee heb. Maar het oorspronkelijke jaar is 360 dagen. Alleen in de praktijk blijkt het anders geregeld te moeten worden om de afwijkingen kloppend te krijgen. Dat is het verhaal. Maar hier is het nog gewoon 360 dagen. Dus je ooit Daniel 9 moet bespreken over die 3,5 jaar, dat dan blijkt te zijn 1260 dagen, weet u wel. Dan blijkt dat daar een jaar gerekend wordt tot 360 dagen. Maar dat had hij al moeten weten, want dat blijkt ook uit Genesis 7 en 8. Nou, goed, dat was even terzijde. Maar daarmee heb ik ook verklaard waarom ik helemaal niet kijk naar de lengte van een maand of welke maand het is, want ze kregen ze allemaal 30 dagen. Dus 40 dagen regen, beginnend op de 17e van de tweede, eindigt op de 27e van de derde maand. Dan zit het gewoon. En die datum hebben we dan dus inderdaad berekend. Dan gaan we verder. Want dan staat er in Genesis 7 vers 24. Dan sla ik even een regel over hoor. Wel even opslaan, een regel over. Genesis 7 vers 24. Zowel als in 8 vers 3 en 4. Het een en ander. Daar staat namelijk in 7 vers 24. En de water hadden de overhand boven de aarde 150 dagen. Dat zou zijn 5 maanden, dus dat is makkelijk uitrekenen. Hè? Maar er staat in, ook nog in 8 vers 3. Daartoe keerde de water weder van boven de aarde heen en weder vloeiende en de water namen af ten einde van 150 dagen. Dat staat er dus 2 keer. Maar in vers 4 staat, en de ark rustte in de 7e maand, op de 17e dag der maand, op de bergen van Ararat. Nou, wat daar nou uitkomt is gewoon dit. De 17e van de 7e maand, want dat staat er gewoon. De 17e van de 7e maand, zo stond het in vers 4, namen de water af. En vervolgens staat er dat de ark vastliep op de Ararat. Als u het mij vraagt, op dezelfde dag. Er staat de ark rust in de 7e maand op de 17e dag der maand op de bergen van Ararat. En daarvoor stond dat 150 dagen lang de wateren de overhand hadden. Als je vanaf die datum gewoon die 150 dagen terugrekent, dan zijn er dus gewoon 5 maanden, dat is makkelijk. Dan betekent dat de wateren de overhand hadden vanaf de 17e van de 2e. En die datum stond er al, dat is de datum dat het begon te regenen. En dat toen de wateren dus de overhand hadden, was al duidelijk. Heb je dat? Want theoretisch kan je natuurlijk zeggen, het was eerst 40 dagen regen en toen hield de regen op en toen 150 dagen totdat de wateren afnamen. En er zijn er zelfs die zeggen, en toen nog een onbekende periode totdat de ark vastliep in het zakkende water op de Ararat. En zo kom je dus vele jaren te ver uit. Want dan ben je al lang voorbij de 17e van de 7e maand en dan zou de 17e van de 7e maand het andere jaar pas geweest zijn. En dan ben je dus helemaal de draad van het verhaal kwijt. Dus je blijft hier niks anders over dan te concluderen dat die 40 dagen van Genesis 7 vers 4 en 12 En 17 de eerste 40 dagen zijn van de 150 dagen. Zodat er daarna dus nog 110 dagen verliepen. En die 110 dagen hebben we dan dus berekend. En dan schrijf ik dat dan op.
Heb je dat?
Dus deze 40 en deze 110 horen bij elkaar. Die zijn dan samen die 150 dagen. En in het andere geval, als dat niet zo is, betekent het dat die ark pas vastliep op de Ararat een jaar later. Nou, dat is wel zeer onwaarschijnlijk. Dan moet je wachten tot weer de 17e van de 7e wordt. Toen heeft men daar nog wel eens wat anders op gevonden. Want er zijn er weer luiden zeggen, het was wel de 17e van de 7e maand, maar niet de kalendermaand, maar de 17e van de 7e maand sinds het begin van de zondvloed. En dan kom je dus een maand verder uit en die begon in de 2e maand. En zo lossen ze die dingen dan weer op. Dat vinden ze wel bij. Of het is de 17e van de 7e maand nadat het niet meer regende. En dan kom je dus uit in de 17e van de 10e maand op de kalender. En al dat soort dingen weer. Maar ik heb er helemaal geen behoefte aan, want dan rek je de geschiedenis uit en je hebt geen controle meer. Je kunt niet meer controleren. Dit is allemaal controleerbaar. Dus dit lijkt me de conclusie te zijn. Kijk, dat is de reden waarom het zo moeilijk was en waarom ik er zo lang over deed. Maar dat hoeft helemaal niet, want het zaakje grijpt keurig in elkaar. Je moet alleen begrijpen dat die 40 dagen de eerste 40 dagen zijn van een totale 150 dagen. Waarin de wateren de overhand hadden over de aarde. En nou een andere vraag, los even van de kalender. Wanneer heeft het water niet meer de overhand over de aarde? Dat is een moeilijke vraag, hoor. En toch hebben we het antwoord al gezegd. Wanneer houdt dat op? Hoezo? Met wat, waar hangt dat vanaf? Wel eenvoudig, van het vastlopen van de ark op de Ararat. Op dat moment heeft het water geen vat meer op die ark, namelijk. En dan heeft het water niet meer de overhand. De ark wordt niet meer heen en weer geschoven, zoals in het voorgaande vers staat. In vers 3 namelijk, van Genesis 8. Daar is de ark nog een prooi van de wateren. Maar de wateren hielden op, heen en weder vloeiende. Dat staat in vers 3, hè. Daartoe keerden de wateren weder van boven de aarde heen en weder vloeiende. En de wateren namen af ten einde van 150 dagen. En de ark rustte in de 7e maand, op de 17e dag de maand, op de berg van Ararat. Je denkt dat dat precies diezelfde dag is. Lijkt me vanzelfsprekend. Op dat moment heeft de ark weer vaste grond, min of meer. Onder de kiel. En dat is dus het einde van de periode waarin de wateren de overhand hadden, zoals dat staat in vers 24, het laatste vers van hoofdstuk 7. Goed, dan kunnen we nu verder, denk ik. Want dan gaan we weer wat berekenen zometeen. Want er staat nou vervolgens, we moeten weer even de regel overslaan. In Genesis 8 zijn we nu aangekomen. Genesis 8, vers 5. Daar staat dat op de eerste dag van de 10e maand de bergen gezien werden. Ik vraag me soms wel af door wie, maar goed. Kennelijk door het venster wat nog dicht is. Zat er toch glas in het venster? Ja, misschien wel. Maar ja, of iemand anders heeft het gezien, hè? Ik weet het ook niet. Maar in ieder geval, 8 vers 5. De wateren waren gaande, namelijk afnemende, tot de 10e maand. In de 10e maand, op de eerste dag der maand, of op de eerste der maand, werden de toppen der bergen gezien. Zodat we nou weer wat berekenen kunnen. Van de 17e van de 7e tot de 1e van de 10e is namelijk 74 dagen. Zodat het 74 dagen duurde, vanaf dat de ark op die berg vast zat, totdat de bergtoppen zelf boven water kwamen.
Dan zag ik die vol. Een heel mooi getal. Schitterend mooi getal, 74. Maar daar hebben we het nog niet over. Je moet hem eens tegenkomen. Let op, dat getal staat dus niet in de Bijbel, maar je kunt hem berekenen uit wat er wel staat. Kijk, dat is nou studie natuurlijk, hè. Goed, dan gaan we weer verder. Want dan staat er vervolgens in, dat hoeven we niet te berekenen, er staat namelijk in Genesis 8, vers 6. Dat er 40 dagen verliepen. Want er staat ergens hier ten einde van 40 dagen, nadat de bergen gezien werden kennelijk, dat Noach het venster der ark, die hij gemaakt had, opendeed en hij liet een raaf uit. Hij zei tegen zijn vrouw, ik moet even de raaf uitlaten. Nou ja. Maar niettemin, het staat er zo, hè. En hij liet de raaf uit. Ik vind het altijd vermakelijk om die dingen zo te lezen. Maar goed. Maar dat was 40 dagen later, zodat we weten wanneer het was. We gaan maar even gewoon door met dat verhaal. We berekenen dus, hè. Dat dat dan was op de 10e van de 11e, als ik dat goed heb. Toen werd dus een raaf uitgelaten. Maar dan zijn we er nog niet mee. Kunde gij het zien of zoiets? Hoe zeggen ze dat in? Kerst dus samen hier weg. Goed, daar staat dus. Hij liet een raaf uit die dikwijls, want vraag het even verder over de raaf, die dikwijls heen en weder ging totdat de wateren van boven de aarde verdroogd waren. En dat wordt pas vermeld in vers 13 en 14 enzovoorts, zodat die raaf wordt verder geen aandacht aan besteed. Maar er staat nog wel wat anders. Er staat namelijk in vers 8, daarna liet hij een duif uit. Niet nadat die aarde verdroogd was dus. Dus hij liet een raaf en een duif uit op diezelfde dag. En van de raaf wordt verteld, die vloog dikmaals heen en weer, maar er werd verder geen aandacht aan besteed. He? Die liet zichzelf uit dus, verder. Tot aan de laatste dag van de zonvloed aan toe, namelijk tot de aarde verdroogd werd. Maar de duif, die van de duif staat, die vond geen rust voor het hol van haar voet. Zo keerde zij weder tot hem in de ark, want de wateren waren op de ganse aarde. En hij stak zijn hand uit, Noach, en nam haar en bracht haar tot zich in de ark. Zodat er op deze dag, de 10e van de 11e raaf, maar ook een duif werd uitgelaten. Daarna, dan wordt het heel eenvoudig. En hij verbeide nog 7 andere dagen, dat is vers 10. Na die 40 was het, en wacht hij nog 7 andere dagen. Toen liet hij de duif wederom uit de ark, dezelfde duif. Dat was 7 dagen later. Dus hier zitten dan 7 dagen tussen. Dat staat namelijk in 8 vers 10. Hè? In Genesis 8 vers 10. Zodat we uitkomen berekend op de 17e van de 11e. Zie je wel, mijn bord is weer te klein. 17e en 11e. Waarop een duif wordt uitgelaten. De tweede namelijk. Er staat toen liet de duif wederom uitdagelijk. En de duif kwam tot hem tegen de avondtijd. En ziet, een afgebroken olijfblad was in haar bek. Dus dan hadden we de duif met de olijf. Het olijfblad in haar bek. En zo gaat het verder. Want dan staat er vervolgens, en toen vertoefde hij nog 7 andere dagen. Dat berekenen we dus niet, maar dat staat er gewoon. Namelijk in 8 vers 12. En de datum berekenen we wel. Namelijk de 24e van de 11e. Toen ging de duif er weer uit.
En toen kwam hij niet meer terug, hè?
Maar zij keerde niet meer weder tot hem. Daarna vinden we nog twee data vermeld. Namelijk in 8 vers 13, waar staat in het 601ste jaar. De zondvloed begon in het 600ste jaar des levens van Noach. Dat stond in 7 vers 11. En in het 601ste jaar, in de eerste maand, op de eerste dezelfde maand dat de wateren droogden van boven de aarde. Toen deed Noach het deksel der ark af en zag toe en zie de aardbodem was gedroogd. Dus dat was op de eerste van de eerste maand.
Dan gewoon zo neerzetten. 1-1. Toen was de aarde gedroogd, staat er, en toen ging het deksel eraf.
En daarna staat er nog een datum, namelijk de in vers 14. Namelijk, en in de tweede maand, op de 27ste dag der maand, was de aarde opgedroogd.
En dat is echt het einde van het verhaal. De 27ste dus, van de tweede, finito, basta, hoe het maar heten mag. Toen ging men dus de aarde uit en toen was het verhaal aan het eind.
Daar zitten nog twee perioden tussen die je dan kunt berekenen. Dat is namelijk deze hier tussen. Tussen de laatste duif en het deksel wat geopend werd, dat is dan 37 dagen. En vervolgens nog 56 dagen. Tot aan dat de hele familie en al wat nog meer was, de ark verliet. En het was dan het einde van de zondvloed. Als je nou dat verhaal netjes bij elkaar optelt, dan blijkt dat je uitkomt op 378 dagen, met wat hier nou staat. En daar moet ik twee bemerkingen bij maken. In Duits, twee bemerkingen. De ene is dat hier alle dagen gerekend zijn, niet alleen de eerste, maar ook de laatste. Dat is in ieder geval bij de normale berekening één te veel. Want je rekent of de eerste niet, of de laatste niet. Dat is een betere manier van rekenen. Dus je hebt er eigenlijk één te veel met deze inclusieve rekenswijze. Dus dan zou je er hebben 377. Maar daar zou nog achter moeten worden die eerste 7 dagen van dat men in de ark gaat, zodat werkelijk de wateren kwamen. Zodat je uiteindelijk maar 370 dagen overhoudt voor de geschiedenis van de zondvloed. 370 dagen voor de totale geschiedenis van de zondvloed. Nou, dan laat ik het eerst even bij, dan kunnen we na de pauze dat verhaal even vervolgen. Goed. Nou proberen we het verhaal weer op te pakken. Eens even kijken. Wij waren dus dat is even eventjes aan te stippen op het hele verhaal. We hebben dus te maken eerst met een periode van 7, waarin er nog helemaal geen vloed is. Daarna hebben we te maken met een periode van 150, waarin er wel een zondvloed is. En die 150 dagen af dat het begon te regenen en de ark dus ging drijven tot het moment dat de ark weer vast zat op Ararat. Dus dat is de eigenlijke vloed. Je hebt dus iets wat aan de vloed vooraf gaat, dat zijn deze 7 dagen, die gaan vooraf. En wat dan volgt de eigenlijke vloed, namelijk van deze 150 dagen tot aan de Ararat. En daarna volgt de verdere afwikkeling van het verhaal, totdat hier uiteindelijk op slot de hele geschiedenis achter de rug is en de aarde keurig netjes opgedroogd is. Dat is het verhaal. Nou, ik heb vorige keer al gezegd, het verhaal komt overeen met de hele zondvloedgeschiedenis komt overeen met de vloed van Genesis 1 vers 2. Daar gaat het om. Een herhaling min of meer van die vloed, althans een uitbeelding van die vloed achteraf. Het belangrijkste gegeven in dat hele verhaal is dan ook prompt het merkwaardige verschijnsel dat deze Ararat, waarop die ark vastloopt, Die draagt zo'n rare naam, want de betekenis van die naam is helemaal niet twijfelachtig.
Ararat komt van Arar. Ratten hebben er niks mee te maken dus.
Dus het komt van Arar en Arar betekent vervloeken. Zodat dit een vervloekte berg is. Bloody hill. Een vervloekte berg dus. En dat is zo raar, omdat je juist in de geschiedenis de indruk krijgt dat juist de vloek voorbij is. En dat daar begin is van zegen uiteraard, omdat die ark er weer vaste grond onder den kiel krijgt. En heeft de ark daar rust gevonden, zou je zeggen. Dus er is geen vloek, maar in tegendeel, dat is een zegen. Maar dat is net hoe wij er tegenaan kijken natuurlijk. Want het punt is namelijk dat via de naam van deze berg wordt aangegeven dat de ark terechtkomt in een op een vervloekte aarde. Een aarde die onder de vloek ligt. Nee, die lag, ligt. Sindsdien kennen we ook die berg Ararat, bedoel ik, hè. Wordt hier geïntroduceerd. En dat is die ark op terechtgekomen. De zaak is dan dat deze positie van de ark op de Ararat overeenkomt met met Genesis 1 na vers 2, namelijk met de dagen van restitutie, waarbij een oude, gevallen, maar vervloekt en vervloekte wereld gerestitueerd wordt. Om het nog eenvoudiger te zeggen, als na de derde dag het droge land verschijnt, uit de wateren, omdat de wateren in één plaats vergaderd worden, en het land dus opdroogt, dan is dat een vervloekte aarde, waaruit vervolgens Adam gemaakt wordt, die dus kennelijk ook onder de vloek ligt, want dat blijkt wel uit wat er verder met hem gebeurt. Nou, niet meteen roepen ja maar, want dat hebben we natuurlijk allemaal alles uitgebreid besproken naar aanleiding van de eerste hoofdstukken van Genesis, waar we nauwelijks aan ontkomen zijn tot op heden. Ja. Dus hoe dan ook, die positie van de ark op Ararat komt overeen met het begin van wat ik dan noem de heilsgeschiedenis. Vanaf dat God zeide er zijn licht, en vanaf dat er scheiding was tussen water en wateren, en vanaf dat het droge land is, zijn kortom sinds de 7 dagen. Daar komt het mee overeen. Waaruit volgt dat wat er nu verder gebeurt na die Ararat, over die 74 dagen, die 40 dagen en die 77 enzovoorts, altijd verder komt, heeft dan te maken met wat na Genesis 1 gebeurde, en dus heeft het te maken met de tegenwoordige heilsgeschiedenis. Dat zullen we ook zien, want ik zeg dat nu maar zo, maar we zullen ook zien of dat klopt. En dus ook dat het klopt uiteraard, want stond ik het niet te vertellen. Maar dat betekent tegelijkertijd dat wat vooraf ging aan die Ararat, die vloed dus, dat is dan inderdaad de vloed van Genesis 1 vers 2. Waar de aarde woestheid en ledigheid en duisternis werd vanwege de verschijning van de afgrond, vanwege de sluiver des afgronds geopend werden namelijk. Waar je dan voor het gemak nog even uit moet concluderen dat aangezien 5 maanden is, 150 dagen, terwijl 5 maanden, aangezien 5 maanden is, heeft het inderdaad iets te maken met geestelijke dingen. Want 5 staat altijd voor de, laat ik het voluit willen zeggen, 5 heeft altijd van doen met het ingrijpen van de onzienlijke God of van de onzienlijke dingen in de zienlijke wereld. Het is niet oude schepping, het is niet nieuwe schepping zozeer, maar het is het ingrijpen vanuit de onzienlijke dingen, behorend tot deze wereld natuurlijk, maar vanuit de onzienlijke dingen in de zienlijke. Want 5 staat voor dat wat zich verbergt immers. Dat is hier ook zo, want die vloed heeft te maken met het ingrijpen van de onzienlijke God in de zienlijke wereld. En het leuke is natuurlijk dat er staat 40 dagen, dat is geen 5, 40 dagen, er staat ook 150 dagen, dat is ook geen 5, maar als we daarna uitrekenen, blijkt het toch 5 maanden te zijn, zodat zelfs de 5 zich hier verbergt. Zie, de 5 staat er niet, je kunt hem uitrekenen, maar hij zit er wel, maar dat is nou helemaal zo met een 5. Die is er wel, maar die op een of andere wijze moet je hem zoeken, dat is altijd zo, dat is hier ook zo. Dat is hetzelfde als die 5e roede, die ik altijd vergeet, maar die 5e roede, terecht natuurlijk, want je ziet hem niet, die 5e roede in de tabernakel, waar al die planken recht om omhoog staan en die bij elkaar gehouden worden door 5 roeden, die door ogen gestoken zijn aan de buitenkant langs de planken heen. De planken staan rechtop en aan de buitenkant zijn er 4 roeden overheen die planken bij elkaar houden. Maar er is een 5e roede, maar die zit dwars door de planken heen.
Dus niet aan de buitenkant erin, die zie je nooit. En toch is dat, lijkt mij, de stevigste. Nou, dat verhaal is dat. De vijf is er altijd wel, maar je ziet er niet. Het was er die vijf in Genesis 2 vers 4, weet u wel. Weet u er nog? Dat kleine vijfje in het Hebreeuws staan. Hè? De Hibaram, met die zachte H erin, weet u wel. Dat is dat, hè. Die letter die Abraham later dus in zijn naam kreeg. Die er eerst ook niet was, en later bleek hij de dochter zijn. Dat verhaal is. Nou, dat vind je hier dus ook. Dus die vijf maanden is te maken met het ingrijpen van de onzienlijke God in de zienlijke wereld. En de zeven dagen die vooraf gingen aan de vloed. Dat zijn dus ook de dagen van die wereld die toen was. Uit Genesis 1 vers 1 dus. Waarover dan later het oordeel kwam. En dat is het verhaal. Dus die zeven dagen komt overeen met de wereld die toen was. Die oerschepping zeg ik meestal. Meestal niet, maar dat is gewoon een gebruik hoor. Het is geen Bijbelse term, daarom gebruik ik liever die uit 2 Petrus 3. Die van de wereld die toen was. Die door het water van de grote vloed vergaan is, zei Petrus. En dat is dus het verhaal van die 150 dagen dan. En daar de Ararat. Maar Ararat heeft te maken met restitutie. Het was toch restitutie, letterlijk. Herstel. Ook in de dagen van Noor was dit restitutie. Herstel van dat wat voorheen was. Komt wat anders, maar het niet te min is herstel van dat wat voor de vloed was. Zodat het zondvloedverhaal zelf achteraf inderdaad een illustratie geeft van de vloed uit Genesis 1. En dan gaan we verder. Want dan staat er vervolgens in, eens even kijken, vers 4. De ark rust in de zevende maand op de 17e dag der maand op de bergen van Ararat. De 17e van de zevende, deze. Dat was dus het markante punt waar dus eigenlijk de eerste bedeling begon. Nee, hier niet. Hier begon de tweede bedeling. Toch? Nou, daar ga ik maar even vanuit. Goed, ik zal weer even terugredeneren. Daar gaan we weer. De dag van de opstanding van Christus was de 17e van de eerste maand. Dat is het begin van de vijfde bedeling. 17e van de eerste maand. Doe één hoofdlicht, want je bent de helft kwijt.
Zes maanden.
Ja, zes maanden ben je dus kwijt, dus de halve jaar, inderdaad, dat bedoel ik dus. Want laten we maar even doorgaan. De 17e van de eerste maand was de dag van de opstanding van Christus, het begin van de vijfde bedeling. De 17e van dezelfde eerste maand was de dag waarop Israël door de Schelfzee trok en dus de woestijn inging. En dat was het begin van de vierde bedeling, namelijk die van de wet. Zelfde datum. Daartussen heb ik geen overgeslagen. Want daartussen heb je nog de 17e van de eerste, de dag waarop Esther voor koning Ahasveros verscheen. Dat is niet het begin van een bedeling, maar het spreekt er wel over. Maar het was ook dezelfde datum. Maar niet alleen, 17e van de eerste, de dag van de opstanding van Christus, begin van de vijfde bedeling. Dus dat is al makkelijk. Daarna. Of daarvoor, de 17e van de eerste maand, trokken ze door de Schelfzee en kwamen in de woestijn. Dat is het begin van de vierde bedeling, namelijk die van de wet. Maar dat was 430 jaar tot de dag na het verbond met Abraham. Zodat ik altijd sta te vertellen dat zoals Israël de 15e begon uit te trekken uit Egypte en op de 17e door de Schelfzee trok, zo geloof ik dat 430 jaar daarvoor, op de 15e van de eerste maand, die maand namelijk, op de 15e van die maand, Abraham vertrok uit Haran en toen twee dagen later, dat kan heel goed, kijk maar eens op de kaart, toen twee dagen later in Canaan aankwam, namelijk op de 17e. Alleen, toen was dat niet de eerste maand, maar nog de 7e. Want bij de uitocht uit Egypte was het maandnummer veranderd. Maar het was dus wel dezelfde datum, daar gaat het erom. Maar bij Abraham, 430 jaar voor de wet, was het het begin van de derde bedeling, die der belofte. Hier zijn we op de 17e van diezelfde maand, nou met rug nummer 7 dus. En het blijkt het einde te zijn van de zondvloed en daarmee het begin feitelijk van de tweede bedeling, namelijk die van het menselijk bestuur. Heb je dat? Dat is nog allemaal gewoon historie, er is niks bijzonders aan. Maar nog verder, aangezien het vastlopen van de ark, al de Ararat, een beeld is van de restitutie uit Genesis 1, ligt er dus zeer voor de hand te zeggen dat dezezelfde datum ook het begin is van de eerste bedeling. En of dat dan de eerste dag is van Genesis 1 of de zesde dag van Genesis 1, dat maakt me niet zoveel uit, eerlijk gezegd. Maar het is wel zo dat inderdaad de Joden deze datum hanteren, als 17e van de eerste, als de datum van de schepping van Adam. Ik heb nooit begrepen waarom. Nooit kunnen vinden, nooit aanwijzing kunnen vinden, maar ze leren dat wel. En nu sta ik het dus ook te vertellen, niet omdat zij het zeggen, maar omdat ik langs deze weg er kom. Dat is toch wel aardig natuurlijk. Goed, dan gaan we weer verder. Dus, die 17e van de 7e, Ark op de Ararat is het begin van de restitutie, is de restitutie, de schepping van de mens enzovoort, het ontstaan van de wereld zoals wij hem kennen. Dan gaan we weer verder. Daarna was er een periode van 74 dagen, want dat hebben we uitgerekend, namelijk tot de eerste van de 10e. Dat staat in Genesis 8, vers 5. Waarbij de toppen van de bergen werden gezien. Nou, ik kan het verhaal maar het beste gewoon vlot vertellen. Dat is namelijk dit. In de eerste plaats dat 74 het getal is, of de getalswaarde is van het Hebreeuwse et. Et, dat wordt namelijk geschreven in Ayin, dat is 70. En een dalet, dat is een 4. En dat is dus meestal 74. En het Hebreeuwse et, dat betekent een getuige. Wie zou dat nou kunnen zijn? Wie is nou de getuige? De getrouwe getuige, wie is dat? Dat is Christus zelf natuurlijk. Ja, dat getal spreekt over Christus. Er is een hele goede aanwijzing voor, dan heb ik natuurlijk nooit die Hebreeuwse Bijbel weer bij me, maar dus een goede... Ligt er in het boekentafel? Nee? Oh. Nou, in ieder geval is een goede aanwijzing voor, want als je in een Hebreeuwse Bijbel, in een goede dus, in een echte Hebreeuwse Bijbel, Deuteronomium 6 vers 4 opzoekt. Deuteronomium 6 vers 4. Dan staat daar: hoor Israël, de Heere onze God is een enige Heere, oftewel hij is één Heer, één Jehovah. Dat is een tekst die doorgaat voor de Joodse geloofsbelijdenis. Dat is ook een van die teksten die men draagt in die gebedsriemen en wat die men ook plaatst in de mezuza, op de deurpost. Dus deze tekst. Maar als je die in de Hebreeuwse Bijbel opzoekt, dan zul je zien dat in dit vers één ayin en één dalet groot geschreven staan. Zodat als je dit vers ziet, dan springt er heel groot zo'n 70 van ayin uit en zo'n 4. Want als je die tekst leest, dan kan die anders, dan zie je staan 74. Dat lees je niet hardop natuurlijk. Ik weet niet welke ayin het is en welke dalet. Dat doet er niks te zaken. Maar in die tekst zie je dus die 70 en die 4. Zeker twee keer zo groot afgedrukt. Zodat als er staat, de Heer onze God is één Heer, dan staat er meteen bij, denk erom, het is 74. En 74 is... Het, als je dat als woord leest, apart, alleen de grote letters lezen dus, in plaats van de kleine lettertjes. Als je alleen de grote letters leest, staat er dus het, namelijk, ad, namelijk de getuige. We hebben dat woord wel eens aangehaald, omdat het in Genesis ook staat. Hè? We hebben het toen aangehaald in verband met die damp die uit de aarde oprees enzovoort. Maar goed, daar kom ik nou niet op terug. Maar de getuige, dat is namelijk Christus. Het drukt zich ook anders uit, want die 74 kom je ook tegen in de 74 generaties van Adam tot Christus. Zodat 74 leidt tot de komst van de getuige. Eigenlijk van de Christus, maar beter natuurlijk is het dicht bij die getalswaarde te blijven. 74 leidt tot de komst van de getuige. Wanneer kwam die getuige? Nou, dat zou de vraag kunnen zijn, wanneer kwam de Christus? Maar het kan ook anders. Wanneer kwam het getuigenis? En er staat hier, op de 10e maand in de eerste der maand. En als je dat dus netjes leest, dan wordt hier dus gesproken over de wet en over de komst van de wet. Want daar spreekt het 10 over. 10 is immers, kwamen we in Genesis 1 al tegen. En we waren al een paar keer in Genesis 1 vanavond. In Genesis 1 vinden we namelijk dat het 10 keer staat God zeide. Dat God sprak namelijk. Het spreken van God wordt geteld en dan is het 10. 10 staat dus voor het woord van God. En later herhaalt zich dat als de wet gegeven wordt in de zogenaamde 10 geboden. En hier drukt het zich uit in de 10e maand. In de 10e, of bij de 10 komt de 74. Oftewel, als de 10 komt, dan komt het getuigenis. En hoe heette de wet ook weer? Ik bedoel, de wet heet de getuigenis. De ark van het verbond, dus de ark van de wet dus, heet ook de ark der getuigenis. En gij zult het in bewaring leggen voor de getuigenis, betekent voor de wet. Oftewel voor het oude verbond, maar in ieder geval voor het verbond. Het getuigenis spreekt dus inderdaad over de wet, of beter, de wet is dat getuigenis. En de wet wordt gemarkeerd door een 10, zodat ik geloof dat deze 74 dagen hier leiden tot de komst van de wet. Zodat we in de typologie, vanaf dat de bergen gezien werden, te maken hebben met de bedeling der wet, oftewel met de vierde bedeling. Dat betekent dat de eerste, de tweede en de derde niet onderscheidelijk genoemd worden. Want langzamerhand ga ik in de Statenvertaling praten. Ze worden niet onderscheidelijk genoemd, niet apart. Maar er wordt na de restitutie, uitgebeeld door Ararat, wordt er meteen melding gemaakt, 74 later, van de komst van de wet. Het oude verbond namelijk. Het oude verbond dat gelegd werd op de natuurlijke mens. Dat blijkt trouwens ook wel, want vanaf dat moment begint er een periode van 40. Kijk maar. Moet je door de lessen naar heen kijken, kun je wel zien. Er begint een periode van 40. En 40 heeft altijd te maken met het stoffelijk leven. Dat wil zeggen het natuurlijke leven van de mens op aarde. Dat is 40. Daarom spreekt het ook prompt over verzoeking of zoiets. Lijden, maar in ieder geval, het spreekt over alles waardoor het menselijk leven nou eenmaal gekenmerkt wordt. En speciaal geldt dat voor de wet. De bedeling van de wet is trouwens genoemd de vierde bedeling. Waarin we die 40, die we in die 40 dus ook weer tegenkomen. Nou, dan zou ik bijna zeggen, maak het verhaal zelf af. Maak weer het plaatje, inderdaad. Want na die 40, dus nadat de wet voorbij is, weten we wat er verder komt. Namelijk de vijfde bedeling der genade dus. En dan de zesde, die van de volheid der tijden. En dan de zevende, namelijk die van het koninkrijk. Nou, die zie je zo staan. Kijk maar. Want het uitlaten van de raaf en de duif spreekt over de vijfde bedeling, namelijk die van de genade. Dat zal ik dan eerst maar uitleggen. Er wordt een raaf uitgelaten. Een raaf is een beeld van de dood. Een raaf of een kraai. Nou, kraai zegt, dan weet je het in het Nederlands ook. Zoek je het op in het woordenboek, dan staat het er wel bij. Een kraai is namelijk niet altijd een vogel. Dat kan ook een doodgraver zijn. In het Nederlands, ja zeker, volgens meneer Van Dalen. En dat komt omdat de kraai niet alleen in zwart gaat, wat geen de kleur van de dood is, maar de kraai is ook een beetje onsympathieke vogel. Vinden de meeste mensen tenminste. En hij is zwart, dus de kleur van de dood, en bovendien is het een aaseter. Dus het is inderdaad het verderf. Aan de hemel staat hij ook, sterrenbeeld raaf, oreb, arab, dus raaf, dat is gewoon hetzelfde woord. Een raaf. En aan de sterrenhemel is hij dat ook. Het is een van de laatste sterrenbeelden namelijk, ook als beeld van de dood. Het verderf. De buitenste duisternis, de poel des vuurs enzovoort. Dat wordt allemaal uitgebeeld door de raaf. Wel, als hier dus de raaf wordt uitgelaten en dan zijn gang gaat. Tot de droog, tot de aarde verdroogd is. Zullen we zeggen tot de jongste dag aan toe? Want er is sprake van de werking van de dood. in deze laatste drie bedelingen. Dat betekent namelijk dat sinds de dood van de Heer Jezus, want daarmee eindigde de vierde bedeling, dat sinds de dood van de Heer Jezus deze hele schepping geacht wordt dood te zijn door de misdaden en de zonde. En sinds die tijd wordt dan ook openlijk het evangelie gepredikt dat er leven is voor hen die dood zijn. De wereld wordt namelijk geacht dood te zijn, zodat deze kraai, deze raaf, zich in die wereld heel goed thuis voelt. Het is een wereld waarin de dood heerst. De wereld. Maar daar tegenover staat dat een duif wordt uitgelaten. En waar de duif een beeld van is, dat is makkelijk. Dat heb ik eens gevraagd aan Johannes de Doper. En die zei, ik zag de Heilige Geest op hem nederdalen in de gedaante van één duif. Zodat de duif de uitbeelding is van de Heilige Geest, oftewel de Geest van Christus. En meer in het algemeen, de duif is dus een beeld van de opgewekte Christus. Met een hemelse positie. Helemaal in het algemeen, vogels zijn een uitbeelding van geestelijke dingen, of wezens eigenlijk. En dus van geesten gewoon. Waarbij de duif speciaal een uitbeelding is van de Geest van Christus. En dus de Heilige Geest. Om diverse redenen. En van die duif, wel, die duif spreekt dan over de werking van de Geest van Christus in onze tegenwoordige bedeling, waarbij aan de ene kant weliswaar de dood heerst en de wereld dood is, voor God ook, maar waarbij aan de andere kant die duif er is, maar die van die duif staat, de duif vond geen rust voor het hol van haar voet, die duif die vond helemaal geen plek hier op aarde. Maar dat geldt voor die Geest van Christus ook niet. En dat geldt voor degenen die daar delen hebben ook niet. Dat is namelijk de gemeente. En dus staat er, zo keren zij weder tot Noach, tot hem, in de ark. Want de wateren waren op de ganse aarde. En let erop wat erbij staat. En hij stak zijn hand uit en nam haar. Dat was niet nodig geweest hoor, voor die duif. Had ik het raam open kunnen laten staan, was je heus onder binnen gekomen. Zoveel weet ik nog wel van duiven. Zeker van duiven. Maar staat hij deze zijn hand uit, hij stak zijn hand uit en nam haar en bracht haar tot zich in de ark. Weet u wat dat een beeld van is?
Opname.
Gewoon van de opname van de gemeente. Is toch schitterend? Hm? Is gewoon een beeld van de opname van de gemeente. Door het venster naar binnen, bedacht u wat? Dat was meer gezegd, het venster heeft meteen te maken met de vijf en met de tegenwoordige bedeling. Het gat in het dak immers. Nou, en hier wordt door datzelfde gat, door hetzelfde venster, wordt de duif naar binnen gehaald in de hand van Noach. Hetgeen dus inderdaad een beeld is van de opname van de gemeente. Nou, eens kijken wat we nou nog hebben. Dan staat er in vers 10. Er staat in vers 10, en hij verbeide nog 7 andere dagen, dus je wacht een week, toen was het weer dezelfde dag van de week, de overeenkomende positie, hè? Als het mij vraagt, was het de eerste dag van de week, maar daar gaat het nou niet om, maar in ieder geval 7 dagen, toen liet hij de duif, dezelfde duif, wederom uit de ark. De eerste keer dat hij uit de ark gelaten wordt, deze duif, is een beeld van wat er gebeurde op Pinksteren, zal ik maar zeggen. De uitstorting van de Heilige Geest. De Pinksterdag waarbij Petrus zei, dit is wat Joel gesproken heeft, namelijk zal een geest uitstort op alle vlees. Waarna wij er al 2000 jaar oneenigheid over hebben, of dat eigenlijk wel zo was. Wat Petrus zei. Was dat de vervulling van Joel 2 of niet? Want er blijft altijd nog de mogelijkheid over, op grond van Joel 2, dat deze profetie pas vervuld wordt na de opname van de gemeente, namelijk aan het einde van de 70ste week van Daniël, bij de bekering van Israël. Want dat blijkt namelijk uit Joel 2. Maar het antwoord is, je moet niet kiezen, het is allebei waar, het zijn allebei twee markante gelegenheden, waarbij die geest heel nadrukkelijk en ook demonstratief wordt gegeven. Ik moet zeggen, de vervulling van Joel 2, dat de geest wordt uitgestort, is natuurlijk gewoon elke keer dat als iemand tot geloof komt, dat hij die geest ontvangt. Dat wil zeggen, dat begon toen, dat is vandaag nog steeds zo, dus morgen ook zo, overmorgen ook, dat blijft zo, volgende bedeling ook, en in de 1000 jaar ook. Daar is niet een datum voor. Maar sinds de opstanding van Christus, of eigenlijk sinds de eerste Pinksterdag van mijn part, worden deze dingen bijna dagelijks vervuld, als iemand tot geloof komt namelijk. Maar dat neemt niet weg dat wat de bedelingen betreft er een bepaalde gebeurtenis was aan het begin van de onze, namelijk bij de Pinksterdag van Handelingen 2, waarbij die profetie van Joël 2 uitdrukkelijk wordt toegepast. Maar lees je Joël 2 zelf, dan zal blijken dat ook uitdrukkelijk deze profetie wordt toegepast op de gebeurtenissen aan het einde van de 70ste week van Daniël, bij de roeping van Israël en daarna de volkeren. Beide dingen worden hier voorgesteld door het uitlaten van een duif. Christus stort zijn geest uit. Noach laat de duif uit, of zoiets. Over deze nieuwe aarde. Nou, tamelijk nieuw, want er zijn nog allerlei wateren. De aarde is nog onder een oordeel. De wateren zijn nog niet opgedroogd, maar dat zit eraan te komen. Dus, hij verbeide nog 7 andere dagen vers 10, toen liet hij de duif wederom uit de ark. Einde van de 7e week van Daniël. Of in ieder geval de 6e bedeling is dat, hè. En de duif kwam tot hem tegen de avondtijd en ziet een afgebroken olijfblad was in haar bek. Zo merkte Noach dat de wateren van boven de aarde gelicht waren. En zo is het maar net, want de olijfblad komt van een olijfboom. En de hoeveelste is dat ook alweer, de olijfboom? Dat is de 6e. Want de olijfboom als 6e uit die reeks van vruchten uit Deuteronomium 8 vers 8 is een type van de 6e bedeling. Net als dat de granaatappelboom als 5e, dat is van de bedeling der genade, en de vijgenboom, dat is van de bedeling der wet. Kan niet missen. Waarbij de olijf natuurlijk alles te maken heeft met olie. Deuteronomium 8 vers 8 spreekt dan ook over een olierijke olijfboom. Heeft te maken met olie en dus inderdaad met leven, eeuwig leven en met wedergeboorte. En hier staat die boom uiteraard op de aarde, dus er is sprake van nieuw leven op aarde, wedergeboorte. Maar dan geopenbaard op deze oude wereld. Dat is dus niet in onze tegenwoordige 5e bedeling. De eerste tot en met de 4e komen helemaal niet in aanmerking, want toen was er nog geen leven. De eerste bedeling waarop dat van toepassing kan zijn is inderdaad de 6e, dat is hier ook zo. Dus inderdaad een olijfboom, een olijfblad in haar bek. Zo merkte Noach dat de wateren van boven de aarde gelicht waren. Alleen het was nog niet droog. Want dan gaan we weer verder. Even erbij zetten natuurlijk. De rest was de 4e bedeling, de 5e bedeling. De duif en het olijfblad spreken dan over die bedeling met die lange naam. Die bedeling van de volheid der tijden. Dat is namelijk de 6e bedeling. En als daarna alsnog een duif wordt uitgelaten, zonder dat er ook maar verder iets weer aan vast komt, dan hebben we te maken met de 7e bedeling, namelijk van het koninkrijk, want dat is definitief de duif komt namelijk helemaal niet meer terug, want het eeuwige koninkrijk van Christus wordt hier uitgebeeld. In vers 12. Toen vertoefde hij nog 7 andere dagen, dat betekent gewoon nog 7 dagen, en hij liet de duif uit, dezelfde duif dus, maar zij keerde niet meer weder tot hem. En daar is dus een uitbeelding van het geopenbaarde koninkrijk van Christus straks in de toekomst, de 1000 jaren. Waarbij de geest niet alleen gegeven is aan de gemeente in de 5e bedeling, niet aan Israël aan de aanvang midden weer van de 6e, maar aan alle volkeren, want dat is de aanvang inderdaad van de 7e bedeling. De 7e bedeling begint immers nadat het oordeel over de volkeren geweest is en alle ongelovigen van de aarde zijn weggenomen, zodat dan de profetie van Joël inderdaad vervuld is. Namelijk dat God zijn geest zou geven op alle vlees. Er is geen ongelovig vlees meer, alleen gelovig vlees, en die hebben uiteraard allemaal de geest ontvangen. Daarmee beginnen de 1000 jaren. Ja, u wordt verondersteld deze dingen te weten. Dat is dat nu al moet uitleggen. Kom natuurlijk nooit door zo'n verhaal heen, hè. Je wordt geacht ze te kennen. Nou, zo zit het dan. Waarna wij terechtkomen bij dat er staat, dat er nog 2 data genoemd worden. De eerste van de eerste wordt het deksel afgenomen en is de aarde gedroogd. En de 27e van de tweede verlaat Noach de ark. Dus het blijft nog een tijdje in die ark voordat hij daar buiten gaat wonen. Hoe dat precies zit, weet ik ook niet. Het zou kunnen zijn natuurlijk dat het een uitbeelding is van de periode van na de 1000 jaren. Maar dat vind ik gissen, want ja, daar heb ik verder ook geen gegevens over. Integendeel, we weten alleen dat er na de 1000 jaren nog een kleine periode is tot aan de jongste dag. Maar in elk geval is zo dat het eind van deze zondvloedgeschiedenis in vers 14 en wat er verder volgt, dat dat inderdaad een uitbeelding is van niet alleen de jongste dag, maar zelfs na de jongste dag. Een nieuwe schepping namelijk. Het enige wat ik nog moet toelichten, dat is dan die totale 370 dagen van de lengte van de zondvloed. Het is altijd jammer, dacht ik altijd, van 365 zou zo mooi geweest zijn, of 360, maar het is 370. Van bij nader inzien is dat ook wel aardig, 370. Van 370 in het Hebreeuws komt van Marshall. Dus namelijk met een 40 en een 300 en een 30. Lamed. Dus 470. En het woord Marshall, dat staat voor regeren. Voor heerschappij in het algemeen. Het woord shalom zit daar ook in. Dat is een anagram van dit woord. Dan leer je ook nog eens wat moeilijks. Een anagram is namelijk een letterkeer. Dat betekent dat de letters van het woord zijn omgedraaid, zonder dat de betekenis van het woord wezenlijk verandert. Een mooi voorbeeld daarvan in het Nederlands, ik weet het nog steeds niet meer, is die van delen en leden. Dat is precies zo, hè? De letters staan wat anders, dat is precies zo, hè? En een webs en een wesp, maar geloof ik dat niet wel. Ja, geloof ik dat niet helemaal goed was, maar. Maar shalom, dat is hetzelfde woord, hetzelfde letters in andere volgorde. Dat spreekt over vrede. En vrede is natuurlijk het kenmerk van de heerschappij van Christus. En waar geen vrede is, is niet sprake van werkelijke heerschappij. Althans niet van die van Christus enzovoorts. Dus 370 spreekt over de heerschappij van Christus. De wijze waarop de Heer zelf namelijk de geschiedenis inhoud geeft en tot zijn doel komt. En dat drukt zich in het zondvloedverhaal uit, want het zondvloedverhaal is natuurlijk toch het verhaal van een gevallen wereld die gedurende bepaalde tijd bewerkt wordt, dus speelt er anders een en ander zich in af, opdat een nieuwe wereld daaruit voort zou komen. Dus die oude wereld voor de zondvloed is het nieuwe daarna, maar het verhaal van de zondvloed zelf is het verhaal van de wereld waarin wij leven. En waarin de Heer zijn werk volbrengt op de wijze die hem goed dunkt, en dat drukt zich uit in de 370. Het is trouwens eigenaardig, als je de naam Jehovah hebt, heb ik al uitgelegd geloof ik, hè? Jehovah, die wordt geschreven met een 10 en een 5 en een 6 en een 5. Kom ik zo ook nog even op terug, ga ik onthouden. Een 10 en 5 en een 6 en een 5. Maar Jehovah wordt Jehoshua, namelijk Joshua, oftewel Jezus. En dan wordt de naam zoon Jehoshua. En dat wordt geschreven met een 10 en een 5 en een 6, dat is deze O namelijk geworden. Een beetje raar, maar het is zo. En dan een Shin, dat is een 300. En die Ua, dat is dan die A aan bent, dat is dan de 70. Zodat je ziet, dus de uitgang van de, je naam Jehovah, waar gesproken wordt, ja, H, de He, maar die wordt vervangen door 370. Eerst is het de hee, de vijf namelijk van God die zich verbergt. Maar als hij op aarde komt en zich openbaart, dan drukt hij zich uit in 370, namelijk hij regeert. Hij is de gezonden vaste, hoe heet het maar, hij is degene die zou heersen en vrede zou brengen. Dus je vindt ook op die manier die 370 nadrukkelijk terug. En voor de echte liefhebbers heb ik nog een verhaal. Ik dacht vorige keer melding gemaakt van Psalm 25, waar gesproken wordt over een vloed. Het was een korte psalm. En in die psalm staat 7 maal de stem des Heren is, of de stem des Heren doet, of weet je wel, de stem des Heren doet in ieder geval wat. En er staat boven die psalm de majesteit Gods, geloof ik, in het onweer of zoiets. Maar ik heb er vorige week zondag, nee, afgelopen zondag geloof ik, hè? Wanneer was het? Weet ik veel. Nee, vrijdag in Leeuwarden heb ik over die psalm gesproken, psalm 25. Het blijkt namelijk dat het hele onweer wat daar vermeld wordt, zoals het daar beschreven wordt, inderdaad een beschrijving geeft van de heilsgeschiedenis. Die hele onweersbui met al dat water enzovoorts is gewoon de uitbeelding van de gerestitueerde wereld vanaf Genesis 1 dus tot aan de jongste dag. Nou, tot en met de jongste dag. Precies zo'n verhaal. En dat is precies hetzelfde als het verhaal van de zondvloed. Ja? Oh ja, Psalm 29, sorry, Psalm 29 is het, Psalm 25 is die psalm die ik vanmorgen heb aangehaald over de weg. Ja. Soms, hè, soms, loopt het me ook een beetje om. Ja, Psalm 29 was dat. Dus dat het hele verhaal van zo'n vloed, dat is eigenlijk het verhaal van de tegenwoordige wereld die onder het oordeel terechtgekomen is en waaruit in de toekomst een nieuwe wereld zal ontstaan. Dat is de gedachte. Toen zou ik nog even terugkomen op wat ik hier opschreef, die naam Jehovah. Want terwijl ik het opschreef, dacht ik ineens aan die 10:5 die daar staat. 10:5 is namelijk de eerste helft van de naam van Jehovah. En ik meen dat ik ook hier wel eens heb uitgelegd dat die eerste helft te maken heeft met Jehovah in zijn hemelse positie. Waarna de rest van de naam, de volgende 6:5, verband houdt met de aardse positie van de Heer, met zijn openbaring hier op aarde. En dat is nou wel aardig om dat te zien, want in ieder geval is het zo dat 15 in de schrift heel dikwijls in verband staat met een oordeel wat komt, want dan is het namelijk een Heer die in de hemel verschijnt, wel niet op aarde zozeer, maar die vanuit de hemel inderdaad zich manifesteert en dan dus, kan niet missen, dus een soort van oordeel brengt, afhankelijk van de omstandigheden, een soort van oordeel brengt over de aarde of, tot de, of bij degene aan wie hij zich openbaart. En vandaar dan ook dat we hier kunnen lezen in vers 20 van Genesis 7 over 15 ellen omhoog. Omhoog, 15 ellen, omhoog. Namen de wateren de overhand en de bergen werden bedekt. Dat betekent letterlijk dat er 15 ellen water stond boven de hoogste bergen. Maar overdrachtelijk beeld het uit dat inderdaad die Heer in de hemel zijn oordeel brengt, de 15 dus, over de water. Omhoog. 15 is dus inderdaad per definitie omhoog. Het is wat er overheen komt en daarom is het gewoonlijk een oordeel. En ik stel voor dat we het hierbij laten. Zodat we de volgende keer weer gewoon op de geschiedenis zelf kunnen ingaan. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u trouwe Vader in de hemel voor die genade waardoor wij vanavond mochten samenkomen en uw woord openen. Ik wil u dankzeggen dat we ook in deze oude geschiedenissen die grote heilswaarheden mogen tegenkomen. En mogen zien hoe u die grote lijnen uit de schrift ook vervat hebt in deze kleinere geschiedenissen. En ook daardoor de Bijbel werkelijk voor ons ook als één geheel, als één groot getuigenis tot ons spreekt over het werk wat u doet in deze tegenwoordige wereld. Deze tegenwoordige wereld die onder het oordeel ligt, die u geoordeeld hebt, die onder al dat water bewogen wordt, maar we danken u, Vader, dat u ons vrede en veiligheid en rust geschonken hebt. Dat het waar is wat uw woord zegt, dat wanneer wij tot de Heer Jezus komen, dat we dan inderdaad rust ontvangen zoals hij beloofd heeft. Wij danken u dat we daaruit mogen leven. Dat we daarin ook vanavond mochten samenkomen en willen u vragen dat wanneer we deze plaats verlaten, dat u ons ook die rust geeft en ons veilig brengt waar wij wezen moeten. Wij danken u, Vader, dat we onszelf in uw handen geborgen mogen weten, omdat u inderdaad zich ontfermt over degene die in geloof tot u gaan, dat u uw hand uitstrekt om die gelovigen te leiden, dat uw arm inderdaad niet verkort is, maar vanuit de hemel naar beneden komt om ons te geven wat wij nodig hebben. Wij danken u voor het voorrecht dat we deze dingen mogen kennen en ook beleven. Wij danken u daarom voor deze avond. Wees u ons nabij, leidt u ons en onze gedachten, opdat alles mag zijn, tot heerlijkheid van u en uw naam. Amen.